goed. Je moet er wel bij de les blijven als je beamers bedient. Dat je niet te vroeg of te laat een knopje drukt. Maar goed, dat moeten we al met elkaar leren. Deze ochtend wil ik met u nadenken over wie u bent in de Heer Jezus. En het zijn een aantal zevental dingen die ik met u wil overwegen vanuit de Bijbel. De teksten komen weer op de beamer terecht. En je kan op verschillende manieren naar kijken. Je kan er naar kijken in de zin van dat het een stukje theologie is. Een stukje, wat heeft God nu van mij gemaakt, van u gemaakt? Maar ik kan het ook heel praktisch kijken. Wat heb ik eraan in mijn eigen leven? En ik wil zo meteen met u beginnen met een aantal gedeelten. Maar allereerst nog met u bidden. Ja, Heere God, we willen deze ochtend zo bij u komen en luisteren naar uw woord. Als we uw woord open doen, dan willen we bidden, wilt u toch daardoorheen spreken. Dat wij u mogen ontmoeten, dat we u mogen leren kennen. En we willen danken dat u uw zoon, de Heer Jezus, hebt gegeven. Dat we hem en u mochten toezingen zojuist. En dat we ons veilig en gedragen mogen weten in uw hand. En nu mogen we de Bijbel opslaan en we willen bidden, wilt u tot ons hart spreken. Om Jezus wil, amen. Zeven veranderingen. Zeven dingen die God in uw leven, in mijn leven heeft gedaan. Door het geloof in Jezus Christus. En dat zijn zeven woorden die te maken hebben met je christelijk leven. Elk van die woorden is een heel verhaal. Kan je een hele Bijbelstudie overhouden, kan je misschien meer dan een Bijbelstudie overhouden. En toch wil ik proberen nu in de tijd die wij hebben, om heel kort stil te staan bij wat God met u en met mij gedaan heeft. En het eerste woord is bekering. Bekering. En de meeste woorden kent u wel. Dan heb ik vorige week geleerd dat ik Thomas en Kees moest vragen steeds wat om ze bij de les te houden. Dus daarom zit hij er toch voorin. Dat was toch zo? Of had ik het verkeerd? Bekering. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij, Paulus, bij u hadden, bij de Thessalonikers, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toren. Het eerste wat God in het leven van een christen gedaan heeft en in ons leven gedaan heeft is bekering. En eigenlijk heeft God dat niet gedaan. God heeft ons niet bekeerd. Heel vaak wordt er in sommige kerken gebeden of wij maar tot bekering mochten komen. Of God ons maar wilde redden en wilde omkeren en naar ons om wilde zien. Nou, God heeft naar ons omgezien. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat het onze verantwoordelijkheid is om ons te bekeren. Dat is het werk van mensen. Het is het werk van u en ik om ons te bekeren. Natuurlijk, dat kun je alleen in de kracht van God. En dat kan alleen als er het werk van de Heilige Geest in je leven is. Maar bekeren doe je zelf. Want bekeren is niets anders dan je omkeren naar God. Bekeren is eigenlijk het woord omkeren. Je loopt eerst de ene kant op en op een gegeven moment besluit je om je om te draaien, de andere kant op te lopen. De kant waar we eerst op liepen was de kant van God weg. En toen hebben we ons omgedraaid en zijn we naar God toe gaan lopen. Dat staat hier ook in 1 Thessalonicenzen. Daar roemt Paulus de Thessalonikers en zegt hij van, we hebben ons erover verbaasd. En iedereen die heeft er zich over verbaasd en er wordt over verteld hoe jullie je hebben bekeerd. En wat hebben jullie dan gedaan? Jullie hebben twee dingen gedaan. Jullie hebben je omgekeerd van de weg naar de afgoden. Heb je omgedraaid en zijn de weg naar God gaan lopen. En er staat nog wat achter, het tweede. Jullie hebben ook vanaf dat moment de Heer Jezus uit de hemel verwacht. Maar wat is bekering? Bekering is eigenlijk naar God kijken. Bekering is niet langer naar jezelf kijken, maar naar God kijken. Richting God gaan. Richting Jezus gaan. De levende en waarachtige God te dienen in je leven. Om dat het doel van je leven te maken. Niet meer afgoden. En wat is een afgod? Dat is alles wat de plek van God inneemt, is een afgod. Alles wat, waar wij voor leven en wat niet God is, dat is een afgod. Om dat weg te doen, niet in de zin van dat het allemaal niet mag. In het christelijk geloof mag je heel veel. Maar het allerbelangrijkste is God. Dat is het geloof, dat er niks boven God komt. En dan geeft God ons bezit en werk en noem alles maar op. En vrienden en familie en relaties om van te genieten. Maar het allerbelangrijkste is God. En alles wat op de eerste plaats van God komt, dat is een afgod. De Thessalonikers hadden die afgoden weggedaan. En ze hadden de dienst van God op de eerste plaats gezet. En dan staat er heel mooi achteraan dat ze daarbij ook zijn zoon, Jezus Christus, uit de hemelen verwachten. Wat is het kenmerk van een christen? Het kenmerk van een christen is iemand die God wil dienen en die Jezus Christus verwacht uit de hemel. Ik moet meteen erbij bekennen dat ik dat nog wel eens vergeet. Er is een tijd geweest in mijn leven dat ik erg veel bezig was met profetie en met de wederkomst en dat allemaal aan het uitpluizen was hoe het allemaal zou gaan. En dat ik ook nog wel eens omhoog stond te kijken naar de wolken en begon voor te stellen dat de Heer Jezus op dat moment zou terugkomen. Maar ik moet heel eerlijk zijn, op dit moment leeft dat veel minder voor mij. En toch is dat niet goed. Want de Heer Jezus is wel mijn Heer en mijn Heiland. En hij kan elk moment kan die terugkomen om mij, om ons op te halen, om ons tot hem te nemen. We zijn een beetje gewend als christenen dat wij leven totdat we sterven. Maar eigenlijk is de christelijke hoop niet we leven totdat we sterven, maar we leven totdat de Heer Jezus komt om ons op te halen. Om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Nou, die verandering in uw en mijn leven, dat is bekering. En dat is heel fundamenteel. Dat gaat helemaal tot in het hart, tot in de diepte van je leven. Wat God veranderd heeft in je leven. Dat is bekering. Daar kunnen we heel lang over praten, maar dat is de essentie. Dat wij ons omgedraaid hebben en de weg naar God gegaan zijn. In de kracht van God natuurlijk, maar dat ons leven een heel nieuwe invulling heeft gehad. Een tweede woord, wat heel vaak in de Bijbel genoemd wordt, is het woord behoudenis. Behoudenis, en dat is een veel moeilijker woord. Wat is behoudenis? Dat kan namelijk verschillende dingen betekenen. En waar ik nu op wil wijzen, is eigenlijk Gods kant van de bekering. Er zijn nog meer betekenissen in de Bijbel. Maar hier gaat het over de kant van God met betrekking tot de bekering. Behoudenis is dat wat God doet op het moment dat wij ons bekeren. Wat was de eerst? Hebben wij ons eerst omgedraaid naar God en heeft God ons toen behouden? Of heeft God ons eerst behouden en op grond daarvan hebben wij ons bekeerd? Dat zijn theologische vragen waar al vele eeuwen lang het hoofd over wordt gebroken. Ik denk dat we het maar simpel moeten aannemen. Wij hebben 100% de verantwoordelijkheid om ons te bekeren. Want er staat in de Bijbel, bekeert u. En tegelijkertijd, op de een of andere manier, is het God die het 100% bewerkt in ons. En 100% door zijn geest zijn werk in ons doet en ons behoudt. In Efeze 2, daar staat wat die behoudenis inhoudt, vers 4 tot 6. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, ons levend gemaakt met Christus, uit genade bent u behouden. Hij heeft ons mee opgewekt en ons mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat heeft God gedaan met u, met mij. Dat is behoudenis. Behoudenis is dat God ons gered heeft van iets, ons behouden heeft, ons gered heeft van iets en ons ergens anders naartoe gebracht heeft. Waarvan zijn we behouden? Als u die verse hiervoor zou lezen in Efeze 2, dan staat er waarvan we behouden waren. Als God naar mensen kijkt, naar zondaars, Efeze 2 vers 1, dan zag hij dode mensen. Dan zag hij u en ik als dode mensen. Niet zozeer omdat we echt dood waren, nee, we zijn springlevend, we leven hier op aarde. Maar dood in geestelijke zin. Dood wil zeggen dat wij het leven van God niet hebben. Voor onze bekering waren wij dood voor God. We waren simpelweg dood. En God kon maar één ding doen om ons te redden en dat was ons het leven te geven. Het leven in zijn Zoon Jezus Christus. In de Romeinenbrief, daar ziet u dat een christen leeft. En dan moet je eigenlijk leren om te sterven met Christus. En dan word je voor de wet gestorven en dan krijg je het leven in de kracht van de geest. De Efezebrief heeft precies het omgekeerde beeld. Daar zijn we eigenlijk dood tot het moment dat God ons gaat behouden. En het eerste wat hij gaat doen in vers 4, vers 5, wat is het? Hij gaat ons levend maken. Als je dood bent, kan je helemaal niks. Kan je God niet dienen, kan je niet voor hem leven, heb je niks aan hem. Dus het eerste wat God bij u en bij mij moest doen, was ons levend maken, ons leven geven. En dat staat er ook. Hij heeft, toen wij dood waren in de overtredingen, ons levend gemaakt met Christus Jezus. Wat op die opstandingsmorgen gebeurde, was veel meer dan alleen maar dat de Heer Jezus opstond. Het leven van God kwam in de opgestane Christus beschikbaar voor mensen. Omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, kon God andere mensen die ook in de dood waren, u en ik, jij en ik, ook het leven geven en ook herstellen. En God heeft ons levend gemaakt. Levend, als je leeft, dan besta je. Dan kan je communiceren. Een dood iemand kan niet met God praten. Als je leeft, als God je het nieuwe leven gegeven heeft, het eeuwige leven in de termen van het Johannes-evangelie, dan kun je met God praten, kun je met God communiceren. Dan ziet God, je kan je relatie hebben met God. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Want wat de Heer Jezus nog meer gedaan heeft, hij heeft ons ook opgewekt. Je kan heel erg levend zijn, maar in een graf blijven zitten. Als Lazarus opgewekt was, als levend gemaakt was door de Heer Jezus, maar die steen niet weggeduwd was uit dat graf, had Lazarus geleefd in dat graf. Dat is niet echt een plek waar je kunt leven. Daar hoort geen leven. Dat is de plek van de dood. Daar past geen leven. Dus de Heer Jezus heeft Lazarus naar buiten geroepen. Hij heeft niet alleen gezegd, ik geef je het leven, maar ik wek je ook op. Ik geef je een nieuwe positie. En dat heeft God ook met ons gedaan. God heeft als het ware tegen jou en tegen u en tegen mij gezegd, als ik jou het leven geef, als ik je behoud, en dat is gebeurd op het moment dat je tot geloof kwam, ben ik er niet tevreden mee dat jij het nieuwe leven ontvangt, maar ik ga je ook uit die situatie waarin je zat weghalen, uit de macht van de Satan. En ik ga je overbrengen naar een gebied waar ik heers, waar ik regeer. In Colossense 1 staat het zo heel mooi, dat de Heer Jezus, dat God ons overgebracht heeft uit het rijk van de duisternis en overgebracht heeft naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is heel erg mooi. Dat is heel erg mooi dat de Heer Jezus, de Zoon van de liefde van God, die is de koning in het rijk waarin wij zijn. We zijn levend gemaakt, we zijn opgewekt en dan staat er eigenlijk nog wat achter. Eigenlijk als het hier niet stond, dan zou je het niet geloven. Maar er staat bij in vers 6 dat hij ons mee heeft doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Moet je je voorstellen. Hier staat dat wij meegezet zijn in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Er staat een voltooide tijd. Dat wil zeggen, wij zijn nu in de hemelse gewesten. Nou, waar zijn de hemelse gewesten? Dat is daar, waar de Heer Jezus is. Paulus zegt hier dat wij, dat de behoudenis van de Heer Jezus, van God, dat die inhoudt dat wij nu al in de hemel zijn. Hoe kan dat nou? We zijn hier toch op aarde? We zijn toch hier? We zijn toch niet in de hemel? En weet u wat ik denk wat dat betekent? Het betekent dat wij zo één gemaakt zijn met Jezus Christus, dat toen de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dat wij als het ware met hem al die plek gekregen hebben in de hemel. En dat kunt u merken als wij bidden. Als wij bidden, dan bidden we niet maar zomaar op deze aarde, maar dan bidden wij als het ware in het heiligdom. Dan mogen we de hemel binnengaan, het voorhangsel door en voor de troon van God zelf naderen. Als wij aanbidden, dan bevinden we ons als het ware in het heiligdom. God ziet jou en u en mij alsof wij in de hemel zijn. We zijn nog op de aarde. Maar onze plek is in de hemel, want daar is de Heer Jezus. Dat is geweldig, ik heb daar lang over nagedacht en geprobeerd te begrijpen. Ik begrijp het eigenlijk maar voor een heel klein beetje. Maar het is zo mooi dat God mij al een plek gegeven heeft in de hemel. U al een plek gegeven heeft in de hemel. Als het ware al daar een stoel heeft gereserveerd en gezegd gereserveerd. En het is als het ware alsof wij er al zijn. Omdat de Heer Jezus er is, zijn wij er. Dat is het werk van God voor ons. Wij bekeren ons. Op het moment dat wij ons bekeren, doet God dit in onze levens. Hij verandert ons van dode mensen in levende mensen. Geeft ons een nieuwe omgeving. Een nieuwe Heer om te dienen. En stelt ons als het ware in de hemel op een troon. Rechtvaardiging. Rechtvaardiging is het woord wat Luther heeft herontdekt in de reformatie. Gerechtvaardigd op grond van het geloof. En het mooie is dat Luther dat heeft herontdekt, dat wij gerechtvaardigd zijn, niet op grond van werken. Dat betekent, ga ik zo meteen uitleggen, even wat anders. Maar het jammere is dat Luther misschien ook nog niet 100% begrepen heeft wat het allemaal is. Misschien begrijpen wij dat met z'n allen ook niet eens. Maar rechtvaardiging is zoiets wonderlijks in de Bijbel. Is zoiets wonderlijks. Wie kan maar uitleggen wat rechtvaardiging is? Ik heb het een maand of wat geleden ook een keer gevraagd. Dus dan is iedereen van moeten weten. Rechtvaardiging. Wat zou rechtvaardigmaking zijn? Een woord wat je heel vaak in de Bijbel tegenkomt. En dan is het ook goed om te weten wat het betekent. Als wij gerechtvaardigd zijn door het geloof of op grond van het geloof. Dan wil dat zeggen dat als God naar u of naar mij kijkt. Dat hij ons als rechtvaardigen ziet. Als God over u of over mij nu een oordeel zou moeten vellen. Vanuit de hemel, als de Satan bij hem komt en het bij Job. En die gaat ons beschuldigen in zijn aanzien. En dan moet God als een neutraal en objectief rechter naar ons leven kijken, naar mijn leven, naar uw leven. En dan moet hij zeggen wat ons leven is gemeten naar de heilige maatstaven van God. Als wij gerechtvaardigd zijn, dan zal God niet anders kunnen zeggen dan dat u en ik rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen dat we nooit iets verkeerds gedaan hebben. Maar dat we in tegenstelling daarvan juist allemaal rechtvaardige daden hebben gedaan. Dat is het wonder van rechtvaardigmaking. Want we weten allemaal hoe we zijn. We weten allemaal wat we hebben gedaan. Onze zonden en alles wat we doen en nog steeds in ons christenleven wat we allemaal verkeerd doen. Rechtvaardigmaking wil zeggen dat God in Christus Jezus ons als rechtvaardigen ziet. En het wil niet zeggen zo van nou hij doet even zijn handen voor zijn ogen en hij kijkt niet al te goed. En omdat de Heer Jezus zoveel voor hem betekend heeft, ziet God maar dingen door de vingers. Dat is geen rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking wil zeggen dat wij rechtvaardig zijn. Dat er geen zonden meer zijn in onze levens. Dat die weggedaan zijn. Dat wij rechtvaardigen zijn. Mensen die voor God kunnen verschijnen. Hier staat het in Romeinen 5 vers 1. Wij dan... gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Je bent in oorlog met God als je zonde met je meedraagt. Johannes 3 zegt de Heer Jezus, als je je niet bekeert, als je niet omdraait naar God, dan blijft de toorn van God op je. Kan je niks aan doen. Het feit dat je zonde met je meedraagt, betekent automatisch dat de toorn van God op je is. En dat je een vijand van God bent. Want God die kan geen verbinding hebben met zonde. God is een heilige God, God is een reine God. Maar God heeft u en mij gerechtvaardigd in Jezus Christus. En Luther heeft dat voor het eerst weer ontdekt, dat het niet is door dingen die je doet, of door geld wat je betaalt aan de kerk, of door zoveel weesgegroetjes of Ave Maria's, of wat voor manieren er ook zouden kunnen zijn, om te denken dat je daarmee bij God in een goed blaadje komt. Wij mensen kunnen nooit voor God verschijnen. Er is iemand anders geweest, Jezus Christus, die is naar de aarde gekomen. En die heeft voor mij en voor u aan het kruis gehangen. Die heeft uw en mijn zonde gedragen. En op grond daarvan, zegt Romeinen 3, heeft God onze zonden weggedaan. En ziet God ons als rechtvaardigen. En omdat wij rechtvaardig zijn voor God, hebben we vrede met God. Dat wil zeggen dat de relatie tussen u en mij en God goed is. Dat er geen oorlog is. Dat wij zo voor de troon van God kunnen komen zonder dat God iets van ons kan zeggen. Het klinkt bijna aanmatigend. Maar als u en ik met alles wat we gedaan hebben, misschien nog van de week, voor de troon van God voorkomen. En wij misschien met lood in de schoenen daar aankomen. Denken van nou, voor deze God, wat heb ik van mijn leven gemaakt? Dan kan God niet anders dan tegen u zeggen, je bent rechtvaardig. Want Jezus Christus heeft voor jou je zonde weggedaan. Jezus Christus heeft jou rechtvaardiger gemaakt. Dat is het wonder van de rechtvaardigmaking. Het is zo ontzettend groot, zo ontzettend diep. Het vierde, heel erg mooi, het vierde. Uit Efeze 1 vers 5. Aanneming. Aanneming, dat heeft te maken met het deel worden van de familie van God. In Efeze 1 vers 5 er staat, terwijl God ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf heeft bestemd. Naar het welbehagen van zijn wil. Dit is iets wat God tevoren heeft bestemd. Wat betekent tevoren in Efeze 1? Er staat 4 keer in Efeze 1 iets wat God van tevoren gepland heeft. En steeds gaat het over voor de grondlegging van de wereld. voordat de wereld er was, voordat Genesis 1, vers 1, gebeurde en God het licht en het duister maakte en de schepping maakte. Voordat dat er was, heeft God al het plan opgevat om jou, om u, om mij tot zijn zonen en zijn dochters te maken. Hij wist dat u en ik zouden komen te bestaan en hij heeft ons uitgekozen en gezegd, die en die en die, die wil ik in mijn familie hebben. Dat worden mijn kinderen, dat worden mijn zoons, dat worden mijn dochters. En sterker, het gaat niet alleen maar over kindschap, want een kind wordt je door geboorte. Een kind heeft te maken met geboorte. Iemand is een kind van zijn ouders. Daar kan niemand ooit iets aan veranderen. Door de wedergeboorte worden wij kinderen van God. Maar wij worden zonen en dochters door God door aanneming. Want je kunt een kind zijn en niet als kind erkend worden. Oké, ik ben een kind van God, maar God wil mij niet in zijn familie. Hij heeft mij verbannen. En je kunt ook geen kind zijn en een kind worden, het adopteren. Kan ook. Aannemen wil zeggen dat God ons tot zonen en dochter heeft aangenomen. Niet alleen zegt van, nou jullie zijn mijn kinderen, omdat jullie in Jezus Christus een nieuw leven hebben gekregen. Maar ik wil jullie ook die positie geven die erbij hoort. Ik wil jullie de positie geven van mijn zonen en dochteren. Dat wil zeggen mensen die heel hoog gezeten zijn. De familie van God zelf. De huisgenoten van God, zegt Paulus in de Galatenbrief. Dat is aanneming. En daar hoort iets bij, zegt Galaten ook. Daar hoort bij als je zoons bent van God, zegt Romeinen 8 en Galaten 5. Dan hoort daar ook bij erfgenaam. Als je een zoon bent of een dochter van God, dan ben je ook een erfgenaam van God. Dan zul je ook van hem een erfenis ontvangen. Dan zul je straks, en ook heel veel hoofdstukken in de Bijbel gaan er ook over, maar dan zullen wij straks ook zullen erven met Christus en over deze aarde mogen regeren. Tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Het is heel mooi om familie van God te zijn. En het is heel fijn om God als vader te mogen kennen. Maar als je deze tekst goed leest, staat dat er niet. Als je deze tekst goed leest, staat precies het omgekeerde. Dan staat het niet of het fijn is voor ons dat wij zoons en dochters zijn. Dat is ongetwijfeld heel erg fijn. Maar het gaat hier over God. God heeft ons tot zonen voor zichzelf bestemd. God had behoefte, als ik het zo mag zeggen, God had behoefte aan zoons en dochters. En God heeft u en mij uitgekozen om zijn zoons en dochters te worden. Voor zichzelf, omdat hij er zoveel plezier aan heeft om te delen in een familie. In een familie praat je met elkaar. En dan deel je met elkaar. En dan heb je wat met elkaar. In de familie van God mogen wij bij onze vader binnenlopen. Hem papa noemen, abba noemen. Mogen wij dingen met hem delen. Mogen we luisteren naar wat zijn hart bezighoudt. En hij luistert naar wat ons bezighoudt. En dat doet God voor zichzelf. Zoals je als aardse vader en moeder ontzettend kan genieten van je kinderen. En er ook trots op bent. Zo geniet God als hemelse vader ontzettend van u en van mij. Dat is aanneming. Is ook een Bijbels leerstuk. Iets wat te maken heeft met wat God van ons gemaakt heeft. We hebben het er niet zo heel vaak over. Maar God heeft heel veel gedaan met ons. Soms denken wij wel eens, als iemand pas tot geloof gekomen is, dan en je vraagt van, joh, wie is de Heer Jezus voor jou? Dan kan je eigenlijk maar één ding zeggen. Van de Heer Jezus, die heeft mijn zonde gedragen. Ik ben verlost. Ik ben bekeerd. Dat is zogezegd het babytje in het geloof. Als je pas tot geloof gekomen bent, heb je maar een heel klein begrip van wat God in je leven gedaan heeft. Maar als je dan groeit, als je een geestelijke groei doormaakt en de Heer Jezus beter leert kennen en God beter leert kennen, dan leer je ook al die andere dingen kennen. Leer je dat van de behoudenis en van rechtvaardig maken en van aanneming en van de dingen die we zo meteen zullen zien. En dat is groei in je geloof. Je leert ook heel anders naar je bekering kijken. Als je terugkijkt, dat je niet alleen denkt van, nou toen ben ik verlost, maar daarnaar kijken in de zin van, toen ben ik een kind van mijn vader geworden. Toen ben ik een zoon of dochter voor mijn hemelse vader geworden. Toen ben ik toegetreden tot die familie van God. Toen ben ik toegetreden tot het hart van God. Toen heb ik een plaats gekregen in de hemelse gewesten, een troon in de hemel. Toen ben ik rein geworden, ben ik rechtvaardig geworden. Toen werd ik een heilige voor God. Dat zijn allemaal dingen die veel verder gaan dan bekering. Dat is geestelijke groei. Verlossing. Verlossing, ook zo'n mooi onderwerp. Hetzelfde hoofdstuk, Efeze 1, vers 7. Er staat, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Verlossing heeft te maken met een macht in je leven. Een macht in je leven die jou regeerde, die jou domineerde, waaruit je verlost bent. Noem het bevrijding, mag ook. Nederland is in 1945 bevrijd van de nazi's, van de Duitsers. De geallieerden kwamen en die hebben dat juk van die Duitsers allemaal omvergeworpen. We waren weer vrij, we mochten weer doen wat we wilden. Een gevoel van opluchting. Datzelfde gebeurde in uw en mijn leven, onze bekering. Wij waren onder het juk van de Satan. We waren in de macht van de Satan, in de macht van de zonde. Maar God heeft ons verlost. God heeft ons bevrijd. God heeft ons door het bloed van Jezus Christus uit dat machtsgebied van de boze weggehaald. En als je verlost bent, betekent dat ook iets voor je leven van vandaag. Het staat die tekst in Romeinen 6 erbij. Dat betekent dat je niet meer in de macht bent van de Satan om te doen wat de Satan wil. Dat je niet meer in de macht bent van de zonde om de zonde te gehoorzamen. Romeinen 6, dat is een gebiedende wijs. Stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid. Het is niet zoiets van, och, mocht God het maar eens de kracht geven om onze leden niet langer tot de werktuigen van de ongerechtigheid. Nee, dat staat er niet. God zegt het tegen ons. Ik heb je verlost, ik heb je verlost. Je bent vrij. Ik gebied je, gebiedenderwijs, ik gebied je om je leven niet langer in dienst te stellen van de zonde. Maar, staat de ander, om jezelf voor God als uit de doden levend geworden op te stellen. En om je leden, je lichaamsdelen, voor God als werktuigen van de gerechtigheid aan te bieden. Dat is verlossing. Het zit heel dicht tegen behoudenis. Dat je gewoon bewust bent dat je nieuw leven van God ontvangen hebt. Dat je opgewekt bent, dat je in de hemel zit. En dat je als het ware zo ook voor God komt van, Heer, ik ben een bevrijd mens. Niemand heeft macht over mij. De enige macht die ik nu nog wil toelaten in mijn leven is uw macht. Is uw leiding. Hier ben ik, hier zijn mijn handen, hier zijn mijn benen, hier is mijn lichaam. Ik wil met mijn handen en met mijn lichaam wil ik u dienen. Met mijn mond wil ik u dienen, met mijn oren wil ik u dienen. Ik wil in mijn leven mijn lichaamsdelen aan u opofferen. Als ledematen, als werktuigen van de gerechtigheid. Ik wil niet langer ongerechtigheid doen, ik wil gerechtigheid doen. En dit kan. Het is niet zo dat je als christen maar tot het einde der dagen een arme zondaar blijft. In heel veel kerken wordt gepredikt dat wij tot aan de dood maar arme zondaren blijven, die niet anders kunnen dan zondigen. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat je als christen niet meer kunt zondigen. Helaas, wij kunnen wel zondigen. En we vallen ook dikwijls in overtredingen. Dat is ook heel nuchter. Maar we hoeven niet te zondigen. We hebben de kracht ontvangen van God om niet te zondigen. Als we ons richten op Jezus Christus en de Heilige Geest ons leven laten vervullen, hoeven wij niet te zondigen. Dat is heel duidelijk wat de Bijbel op heel veel plaatsen heeft gezegd. Wij hoeven niet te zondigen, maar heel vaak zijn we met onszelf bezig. En komen weer in oude patronen terecht. En dan gaat het mis, dan zondigen we. Maar God wil zo graag dat wij als nieuwe mensen leven. In nieuwheid van leven wandelen. In de kracht van de opstanding van Jezus Christus. En dan hoeven we niet te zondigen. Dan zijn we zo dicht bij de hemel, dat we ver uit het gebied van de Satan zijn. En wij kunnen leven tot eer van zijn naam. Dat is een verandering van meester. Heiliging. Heiliging. Een mooie tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Het nadeel van zo'n bier, maar ik moest steeds omkijken. Dus ik moet het toch maar even opzoeken. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Mogen nu de God van de vrede u geheel en al heiligen. En mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat is heiliging. Heiliging, heel simpel, wordt het ook als weergegeven met apart zetting. Als je geheiligd bent, ben je eigenlijk als een priester. Zo'n priester in het Oude Testament die uit het volk Israël genomen was en gezegd heeft, vanaf nu heb jij dienst in de tempel, in de tabernakel. Dat is jouw plek. Je hoort nog wel bij het volk, maar je leven zal zich daar in die tabernakel afspelen. Dat is heiliging. Wij zijn op aarde. Wij leven hier, we hebben ons werk, we hebben ons gezin, we hebben alle dingen. Dat hoort er gewoon bij. Maar heiliging wil zeggen dat God ons hart heeft beetgepakt en gezegd, dat hart van jou, dat hoort in mijn tempel. Dat hoort in mijn heiligdom. En je hart, daarvan zijn de oorsprongen van het leven. Alles wat wij in ons leven doen, dat behoort God toe. Dat is heiliging. Dat wij wel op deze aarde leven, maar als het ware als hemelburgers. Mensen die in de hemel thuis horen, een paspoort hebben van de hemel, maar hier op aarde leven. Hier op aarde namens God, als onderdanen van het koninkrijk van God mogen leven. En dan staat er dat God, is een gebed eigenlijk, dat God ons geheel en al heiligt. Dat hij in ons leven kan werken, dat wij ons daarvoor openstellen en dat we elke dag als het ware daar meer aan toekomen. Dat we elke dag meer naar God groeien. We zijn in principe geheiligd. Toen we tot geloof kwamen, zijn wij geheiligd. Zijn wij afgezonderd voor God. Maar de praktische uitwerking daarvan moeten we elke dag in het leven proberen handen en voeten te geven. Mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden. Het is te simpel om te zeggen dat een mens de optelsom is van geest, ziel en lichaam. Zo is dit niet bedoeld. Het is geen antropologie, geen mensleer. God geeft in de Bijbel niet aan van nou een mens zit zussen maar zo in elkaar. Maar het zijn drie gebieden in de mens, er zijn nog veel meer. En die zijn zo belangrijk om die te heiligen aan God. Je geest zit in je hoofd, je denken. Heel veel afval van God is begonnen in het denken. Denk aan het gouden kalf, de mensen begonnen te redeneren. Ja, die Mozes komt niet terug. En op een gegeven moment is men overtuigd, Mozes komt niet terug. Nou moeten we wat anders, dan moeten we zelf maar een God maken. Kijk naar de moderne theologie, wat er allemaal bedacht is en geredeneerd is over God, waardoor mensen langzaam van God zijn weggedreven. Kijk naar de leer over de schepping of de zondvloed, dat kan toch niet plaatsgevonden hebben. Via ons hoofd komt heel vaak de dienst van de afgod binnen. Daarom zegt God, pas op je hoofd, pas op je geest, op je denken. Dat je je geest ook richt en heiligt op God. Dat je God dient met heel je verstand en met heel je kracht en met heel je ziel. Het tweede is je ziel, dat is je hart eigenlijk, dat zijn je gevoelens. Je kunt ook door je gevoelens misleid worden, dat je gevoelens achterna gaat. God heeft ook een recht op je gevoelsleven. Wat er diep in je hart plaatsvindt, wat er in je hart is, dat is, ja, dat hoort ook aan God toe. Dat mag je ook voor hem neerleggen. En het derde, het lichaam. Het lichaam, heb je wat? Ja, het zal batterij zijn. Je lichaam, dat is onberispelijk, dat ook bewaard wordt. Je lichaam kun je ook verontreinigen. En je lichaam zet hem uit. Anders dan blijft hij piepen. Ja,